Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
Dit is Radio Noord.
Nu het nieuws van 8 uur.
Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer? Het is vandaag op veel plaatsen droog, alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
Ziezo, Caravan weer helemaal gecontroleerd en oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
Hey, waar was jij?
A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank van Mulders Meubeldorp in Frieschelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
Radio Noord.
Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Goedemorgen. Politiediensten uit binnen- en buitenland roepen regelmatig de hulp in van Bert Otte om zaken op te lossen. Zo heeft professor Otte het drukker dan ooit sinds hij met pensioen is gegaan. Hij is bewegingswetenschapper, of was, moet ik misschien zeggen. Hoe je het beste op een fiets kunt zitten bij een wielertijdrit, weet hij. En met de uitvinding van de klapschaats heeft hij ook van doen gehad. Sportmisdaad Bert Otten is van alle markten thuis en hij is hier. En daar ben ik heel blij mee. Welkom, goedemorgen. Ja, je bent al jaren met pensioen en voor sommige mensen is dat aanleiding om het toch een tikje rustiger aan te doen.
Ja, ik kan nu harder dan ooit, want ik heb niet al die zware commissies en zo waar ik in hoef te zitten. Hè?
Leg eens uit, want dat is je straf als je professor bent.
Ja. Ik denk dat dat ook niet zo goed geregeld is in Nederland. Als je goed bent in wetenschap, word je hoogleraar.
Ja.
En vervolgens krijg je allerlei bestuursbanen.
Ja.
Waar je misschien niet eens zo goed in bent.
Maar dat was je toch wel?
Ging redelijk, maar ik vond onderzoek doen leuker.
Goed. Nou ja, ik zei het al, een beetje rustig aandoen is er dus helemaal niet bij. Is een hele gevaarlijke vraag die ik nu stel, maar ik doe het toch. Hoe ziet zo'n doorsnee pensioendag van jou eruit dan?
Nou ja, wat ik doe is, 's morgens als ik opsta, ga ik gelijk een stukje lopen. Zodat ik helder in het hoofd word. Dan ontbijten en daarna ga ik direct aan het werk met de laatste zaken.
En wat zijn die zaken?
Ja, dat zijn dingen als vechtpartijen op straat met ernstig letsel of een moordzaak. Of in Zweden een moordzaak. En dat wordt dus helemaal 3D gereconstrueerd wat daar gebeurd is. Want er zijn vaak heel veel camerabeelden tegenwoordig.
Ja. Maar jij buigt je over moordzaken,
ja.
Internationaal. Hoe komen die mensen bij jou?
Ja, dat gaat vrij snel. Als je een paar dingen goed hebt kunnen oplossen, dan gaat dat rond. En via een vergadering, Europese vergadering, ontdekten ze ons in het buitenland ook. En proberen ze nu ook dingen te leren daarvan.
Ja, en lukt dat?
Ja, zeker. We zijn in Zweden mensen aan het opleiden en het gaat goed.
Wat leuk.
Ja.
Dit programma heet Leven in Muziek.
Ja.
En je hebt huiswerk gekregen.
Ja.
11 stukjes muziek uitzoeken die iets met jouw leven van doen hebben. Was dat een opdracht die goed te doen was?
Ja, 15 minuten.
Oeh!
Ja, dat ging heel snel. Het zit allemaal in mijn hoofd, hè, die liedjes en die stukken.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat er misschien wel 50 liedjes in je hoofd zitten.
Dat klopt. En dat wordt snijden. Maar dan moet je streng zijn en denken van, kan ik hier iets over zeggen of doet het me echt iets?
Ja.
Ja.
Oké. We gaan naar jouw muziek luisteren straks. Maar we beginnen met een stukje waar jij geen invloed op had. Namelijk de muziek die de meest populaire was in 1954 op 2 februari, de dag dat jij werd geboren. Dat is deze.
Oh,
uit 1954 van Eddie Fisher, Oh My Papa. En Bert, ik vergis mij een dag, geloof ik, want je bent van 1 februari 1954.
Zo is het, ja.
Het zij zo. Nou, nu we toch in die kindertijd zitten, daar was niet een mak. Ik bedoel, met normaal gesproken in zo'n gesprek, dan vertel ik waar jouw wieg stond. Waar stond die trouwens?
Den Haag.
Den Haag. En dat mensen over het algemeen redelijk gelukkig opgroeiden. Dat is bij jou niet zo, hè?
Nee, de eerste 6 jaar was een beetje moeilijk. Dus,
dat is een understatement.
Pleeggezinnen en kinderthuizen. En dat nogal een hele rij. Dus
hoe kwam dat?
Ja, mijn vader is gescheiden toen ik 3 maanden was of zo.
Oeh.
En de rechter wees ons toen aan, met mijn zus en ik, aan mijn vader toe.
Ja.
Maar die kon niet voor ons zorgen. Dus dan krijg je automatisch kinderthuizen.
Ja. Ja. Weet je nog iets uit die tijd?
Ja, ja. Ik heb zelfs een oude plek nog opgezocht.
Oh?
Ja, dat is heel bijzonder, ja.
Ja.
Daar hingen nog foto's uit die tijd. Of die stonden in een kast.
Ja.
Zwart-wit foto's van hoe het er toen uitzag. Dus dan komt alles weer terug.
Kinderthuizen, dat klinkt niet warm.
Nee, in die tijd was het behoorlijk streng.
Ja.
Ik vond ook een Duits leerboek in de kast. Hoe je met kinderen om moest gaan. Dat was vooral heel streng zijn.
Ja. Ja. Dus je hebt niet de leukste begintijd van je leven meegemaakt.
Nee, nee. Dus dat moest ik rechtzetten later. En dat,
ja,
dat is eigenlijk wel gelukt. Ja.
Op een gegeven moment kwamen jullie toch weer onder de vleugels van je vader terecht.
Ja, ja.
En zijn toenmalige vriendin.
Ja, precies. Ja, die zijn getrouwd. Ja.
En toen werd het ook een echt gezin? Jij en je zus?
Ja, dat werd een gezin, ja. En echt zo'n 60-jarige situatie met 60-jarige meubeltjes. Heel fris allemaal. Dus dat was wel leuk, ja.
Ja. Ja. En toen ging je ook naar school?
School, ja. Ja.
Was dat een leuke tijd?
Ja, de lagere school was moeilijk, omdat ik te veel wist, zeg maar.
Dus, nog eens, je wist te veel?
Ja, ja, als je steeds de antwoorden van de vragen van de meester weet, dan
word je een vervelend kereltje,
ja,
gevonden.
Ja, precies, dat had ik toen nog niet door, maar dan word je achterna gezeten. En,
echt?
Ja.
En was dan, je bent ook gepest in die tijd?
Ja, en geslagen en zo. Dus dat moest ik begrijpen, dat deed ik vrij snel. Dus op een zeker moment wist ik ineens helemaal niks meer.
Ah, oh, dit is toch.
Ja.
Wat zijn kinderen.
Dat zijn hart, ja.
Hart, hè, tegenover elkaar.
Ja. Ja. Maar goed, ik was ook naïef te denken dat het allemaal wel goed was als je dingen weet.
Ja. Ja. Goh. Ja. Wanneer werd het beter? Want dit is een school dat duurt over het algemeen jaren.
Ja. Nou, middelbare school. Daar heb ik me enorm verveeld. Maar daar werd het ook wel iets beter.
Hoezo?
Nou ja, ik zat andere dingen te doen. Het ging te makkelijk, zeg maar.
Jij bent een, je bent een slim. Hoe zeg ik dat nou netjes? Je bent gewoon iemand met een hoog IQ.
Zou kunnen, ja.
Dus je snapt de dingen vrij snel. Ja. En dan is school niet leuk? Of waren er misschien leraren, meesters die dachten van, we geven die jongen wat extra's mee?
Dat gebeurde op de lagere school wel. De, ja, laatste klas, daar ben ik heel dankbaar voor.
Ja.
We kregen na schooltijd extra Franse les en zo. Vond ik wel heel gaaf.
God, wat leuk.
Ja.
Ja.
Middelbare school niet, maar ach. En toen met de studietijd ontdekte ik dat er nog meer afwijkende mensen zijn in de samenleving.
Afwijkend?
Ja.
Maar er zijn er een heleboel, toch?
Ja, daarom. Dat moest ik ontdekken. En dat vond ik ook heel leuk.
Ja.
Ja.
Maar op de lagere middelbare school was het een beetje afzien.
Nou ja, misschien moest ik ook nog groeien, hè?
Ja.
Zou kunnen.
En muziek, speelde die toen al een rol in je leven?
Ja, middelbare school begon dat te komen.
Ja.
Toen hebben we ook luidsprekers gebouwd en begon ik ook.
Begint meteen dingen te bouwen en te.
Ja, ja. We hebben ook raketten gebouwd.
Echt?
Tegenwoordig kan dat helemaal niet meer. En gelanceerd in midden Den Haag.
Wat spectaculair.
Ja, ja. Tegenwoordig kan dat niet meer natuurlijk. Was ook best wel gevaarlijk.
Ja.
Maar ja, luidsprekers bouwen. En dan ga je dus ook testen met goede muziek. En dan ga je ook van die muziek houden.
Ja.
Dus eigenlijk de omgekeerde route dan normaal.
Ja, ja. Leuk. Je hebt een mooie lijst opgesteld. Ja. Dat vind ik. En daar staat al heel snel, komt daar Ennio Morricone in voor. Ja. Dat is muziek die wij allemaal kennen. Want dat is filmmuziek uit Once Upon a Time in the West.
Ja.
En dit stukje wat wij allemaal kennen heet Jill's Theme.
Ja.
Waarom heb je dat gekozen?
Ja, Ennio Morricone is een geniale componist.
Ja.
Hij kan sfeer neerzetten als geen ander voor film.
Ja.
En hoe die het klaar speelt, weet ik niet. Maar het is geweldig. En in deze muziek, daar komt die wijsheid van het Westen naar voren.
Ja.
Maar ook de melancholie en de pijn van die vrouw in die film.
Ja, dat ging over een film die een vrouw die ging een nieuw bestaan opbouwen, dacht zij, met een man ergens ver weg.
En die waren al omgebracht. Dus ik kwam bij vermoord gezin.
Ja.
En besloot toen, en dat is heel sterk, te blijven.
Ja.
Maar goed, dat verdriet en die melancholie die zit in die stem. En ook die wijsheid. Ik heb zelf wel getrokken door het Westen van de Verenigde Staten.
Ja.
En dus ik voel dat wel.
Regisseur Sergio Leone, Charles Bronson, Henry Fonda als de bad guy. Jason Robards, echt, nou ja, prachtige film.
Ja, 1968, hè?
Ja, of 69.
Nee, 68.
Ja?
Ja. Ja, geniaal.
Als u net wakker bent, goedemorgen. De gast in Leven in Muziek is een wetenschapper. Ik denk dat dat de beste benaming voor jou is.
Ja.
Ja. Bert Otte heet hij. En hij kreeg het pas echt druk sinds hij met pensioen is gegaan. Dus je hebt het nog steeds alle dagen heel erg druk. Vorige week, even zomaar iets tussendoor. Vorige week kreeg een speler van PEC Zwolle een rode kaart. Volgens mij volkomen terecht. Maar daar heb jij ook wat mee te maken gehad.
Ja, ik heb de beelden geanalyseerd en het bleek eigenlijk dat het niet te verdedigen was, die rode kaart.
Wat de vraag aan jou was, want kunnen we iets doen waarmee we dit... En dat doe jij vaker?
Ja, een keer of 5, 6 per jaar. En dat is wel heel leuk, want vaak krijg je camerabeelden van verschillende richtingen.
Ja.
En dan kan ik het in de ruimte kan ik het opbouwen om te zien waar iedereen stond. En bijvoorbeeld hoe hard een tackle was of hoe hard iemand anders raakte. Dat soort dingen kan ik uitrekenen. Dat heb ik ontwikkeld voor strafzaken, maar ik kan het ook gebruiken voor rode kaarten.
Ja, maar je kunt toch zeggen, ja, of die hem nou heel hard raakt of zachtjes raakt, het is een overtreding.
Zo is het, ja. Ja. Nou, de hardheid maakt natuurlijk wel iets uit.
Ja.
Maar wat soms gebeurt, is dat iemand geraakt wordt in een volkomen natuurlijke beweging, zoals koppen. Dan doe je je armen zijwaarts om je hoofd naar voren te brengen. En als je dan iemand raakt en het is symmetrisch, dan is dat eigenlijk niet de bedoeling geweest. En op die manier wordt dan ook strafvermindering gegeven.
Ja.
Er zijn ook spelers die dan heel hard uithalen met één arm. En dan weet je zeker dat het opzet is.
Ja.
Zo kan je het uitzoeken.
Ja. Goh, ja. Boeiend allemaal. En dat alles omdat jij alles weet van bewegingen?
Nee, niet alles.
Dat weet ik wel. Maar bewegen is jouw...
Ja, fascinatie, ja.
Ja. En Oké, we waren gebleven bij bijna een valse start in het leven. Maar niet helemaal, laten we niet overdreven.
Nee.
Maar de schooltijd was niet heel interessant. En het echte leven begon eigenlijk pas toen je ging studeren.
Ja, fantastisch, ja. Ja, ja, daar had je dus ook discussiegroepjes. En die colleges vond ik heel mooi. Ook die kleurrijke hoogleraar.
Wat studeerde je eigenlijk?
Biofysica. Dus biologie met als specialisme natuurkunde.
Ja.
Ja. En ja, die hoogleraren, die waren soms zo kleurrijk. En ja, dat is geweldig.
En wat bedoel je dan met kleurrijk?
Dat ze een hele eigen manier van doseren hadden. Of dat ik in hun werkkamer kwam als ik een vraag had. En dat ze daar ook tijd voor namen.
Ja.
Vond ik echt een voorbeeld.
Ja.
En later ben ik ook zo gaan opstellen naar studenten.
Ja. En dacht jij toen al van, dit is mijn habitat en hier moet ik
Nee.
Nee?
Nee. Nee, ik wou eerst gewoon studeren. Toen rolde ik, werd ik gevraagd voor een promotieonderzoek. En dat liep heel goed.
En waar ging dat over?
Dat ging over hoe vissen groeien en kijken. Dus ik deed in de computer na hoe hun kauwstelsel beweegt en hoe hun ogen werken.
Ja.
En dat werk met die ogen, dat was heel vernieuwend. En daardoor, omdat ik gek ben op optica, dus ik hou van telescopen, microscopen,
ja,
kon ik dat ook goed, zeg maar. En dat is dan uiteindelijk een deel van mijn proefschrift geworden.
Goh.
En zo ben ik trouwens ook in Groningen terechtgekomen, omdat dat deel van het proefschrift over ogen, dat kon in Leiden niet goed beoordeeld worden, maar wel door een hoogleraar natuurkunde in Groningen.
Goh.
En die legde de link toen er een baan vrij kwam. Dat was in 84.
Legde de link, die dacht van die otter die moeten we hebben.
Misschien, ja. Ja.
Nou, niet te bescheiden.
Ja.
Want ik weet ook, wat heb jij om maar eens even iets prestigieus erin te gooien, wat heb je met Harvard te maken?
Ja, ik had een softwarepakket geschreven om driedimensionale beelden te krijgen van plakjes van een dier die in plakjes gesneden was. Zodat je het goed van binnen kon zien. Dat had ik, methode had ik met de hand ontwikkeld voor een proefschrift. En nu deed ik het met de computer. Dat waren de vroege Apple Macintosh computers.
Ja.
Nou, dat pakket werd wereldwijd verkocht. Maar er was ook iemand in Harvard die het gekocht had. En die wilde het graag uitbreiden. Dus die nodigde me uit. En toen kwam ik daar op zijn afdeling. En toen bleek ik ook een aardig verhaal te kunnen vertellen. En werd ik gevraagd voor colleges en... Toen begon het te rollen, zo ben ik 6 zomers in Harvard geweest.
Goh.
Ja.
Wat een ja.
Ja.
En klopt het dat inderdaad, dat daar het puikje zit van wat er studeert?
Het is heel goed, maar voor een deel is het natuurlijk ook de naam.
Ja.
En toeval dat iemand daar terechtkomt. Dus ik denk dat het nogal wisselt, het niveau.
Ja.
Maar goed, ik kreeg ook met MIT te maken, wat een paar kilometer verderop is, vanwege robotica. En die jongens die ik daar ontmoette, die waren zo vreselijk goed.
Ja.
Dus dat is wel erg leuk om daarmee te kunnen werken aan robots.
Ja.
Ja.
En hoe ver, want dit is, wij spreken nu over jaren 40 geleden.
Ja, dat was allemaal 86, 88, die hoek.
Ja. En heeft zich dat inmiddels spectaculair ontwikkeld?
Die robotica?
Ja.
Ja, dat is heel hard gegaan. Ja, dat zie je nu op tv, hè. Ook China is nu los en die maken dansende robots en dingen die van alles kunnen. Sommige zijn ook nuttig, maar het is vooral ook om aandacht te trekken natuurlijk.
Ja.
Het kan ook gevaarlijk zijn natuurlijk. Zo'n robot zit geen geweten in. Maar
ik ben heel benieuwd, want ik behoor tot alle mensen die dat volstrekt niet kunnen beoordelen. Wij hebben geen idee. We lezen af en toe een stukje en dan soms is er iemand die zegt: het is een zegen. We gaan alle problemen oplossen met artificial intelligence. En andere mensen zeggen van die robotten die gaan ons het leven heel erg zuur maken. Waar sta jij?
Daartussenin. Ik denk dat heel veel artificial intelligence nuttig is. Maar je moet er enorm mee oppassen, omdat het anders werkt dan ons brein. Het zijn eigenlijk associërende pubers, die AI-machines. Ze denken alles te weten en flappen het eruit.
Ja.
En dus moet je heel voorzichtig zijn met informatie. Je moet eigenlijk alles controleren.
Ja.
Je moet kijken of je snapt wat eruit komt. En is het ook te toetsen. En als dat zo beide waar is, dan kun je het gebruiken. Anders niet.
Ja. Maar zijn wij in staat om die rem erop te houden? Dat is,
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat weet ik ook niet van tevoren. Dus het kan inderdaad flink uit de hand lopen. En dan moet het bijgestuurd worden.
Ja.
Maar ik ben niet een doemdenker in de zin van dat robots en AI de boel gaan overnemen.
Nee. En denk je dat het een zegen voor ons is? Dat we er beter van worden uiteindelijk?
Dat is moeilijk te zeggen. Het kost in verhouding heel veel. Hè. Als je ziet wat het slurpt aan energie voor het klimaat is niet handig.
Ja.
En het zou kunnen zijn dat voor het onderwijs natuurlijk heel gevaarlijk. Dat leerlingen gewoon dingen
over. Ze worden dommer, hè?
Het zou kunnen. En dus dat is een beetje zorgelijk.
Ja.
Dus er zitten echt duidelijk meerdere kanten aan.
Ja. Leven in muziek, Richard Strauss. Beim Schlafen gehen.
Gehen, ja.
Dat is uit de vier letzte Lieder.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk prachtig op deze zondagochtend, zulke muziek.
Ja.
Wat heeft dat voor betekenis voor jou?
Ja, toen ik het hoorde, de eerste keer, vooral deze, de nummer 3... begreep ik gewoon niet hoe iemand dat kan. Hoe je een stem uit het niets kan laten beginnen. Je hoort gewoon niet wanneer ze begint te zingen.
Ja.
En ik heb het en de sfeer, het begint met hele donkere muziek. En dan komt die vloeiende stem erin. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik heb het ook een tijdje op de zwarte lijst gezet. De lijst van 10 tracks die ik niet moet draaien. Ja. Omdat ik dan gewoon niet te houden ben. Dan rollen de tranen over mijn wangen.
Goh.
Maar tegenwoordig kan ik het aan, dus je kan het rustig draaien nu.
Gaan we doen. uit de vier Let's the Leader. Het derde lied van Richard Strauss. Dat bedoel ik niet onaardig, maar het was een favoriet componist van Hitler, volgens mij, de Richard Strauss.
Zou kunnen, ja. Dit is in 1948 geschreven.
Ja.
En ze zijn toen naar Zwitserland verhuisd. En dat is misschien niet voor niks, dat weet ik niet. Het is geschreven op gedichten van Herman Hesse. Dus dat is wel mooi. Ja. Ik vind het prachtige muziek, hoe dat dan ook geassocieerd is.
Ja.
Die Duitse muziek kan natuurlijk heel zwaar zijn en uit die tijd. Maar ik vind het heel mooi.
Ja. Bert Otten, zo heet de man van wie u deze stem hoort. Hij lost onder andere problemen op voor politie in binnen- en buitenland. Nu ga ik een gevaarlijke vraag stellen. Kun je een voorbeeld noemen?
Ik kan geen details geven, maar bijvoorbeeld... Iemand valt uit een flat en wordt beneden gevonden.
Ja.
En onderweg is er een buis vervormd van een balkon.
Is hij tegenaan gevallen, zou je zeggen?
Dat zou goed kunnen, ja, want het was daarvoor de val was het nog recht.
Ja.
En die buis heb ik meegekregen. En die kan ik namaken in de computer om uit te rekenen hoe hard was de klap en waar precies. Verder heb ik het letsel van de persoon en ook waar die precies gevonden is. En dan kan ik met een computer...
Waarom kan de politie dat zelf niet?
Nou, dat is een lastige klus. Want de vraag is natuurlijk, wat is er boven gebeurd? Hoe kan die zo beneden komen, terwijl die ook nog die buis heeft gevormd?
Ja.
Dat is een heel lastig probleem, dat weet je niet zomaar. En dat blijkt ook wel, want ik heb voor deze zaak 100.000 startjes gemaakt boven. Zittend, hangend, staand. Net zo lang, totdat alles klopte. En dan heb je heel hoge waarschijnlijkheid dat het zo gegaan is.
Heb je dan ook een soort Eureka-moment van dit is hem?
Ja. Het duurt 3 weken voordat een zware computer, watergekoeld, die ik heb laten bouwen, het uitgerekend
dus
heeft.
Ondertussen, jij doet gewoon andere dingen en dat ding staat te rekenen.
Ja. En dan kan ik de verwarming ook zachter zetten, want een flinke computer. Ja. Maar ja, en dan komt daar 1 antwoord uit dat beter is dan welke ook in de buurt.
Ja.
En dan ga je kijken, als dan ook nog blijkt dat op de buitenkant van het balkon er 5 strepen waren die precies met de vorm van een hand passen, dan weet je, nou, dit moet kloppen.
Ja. Ja, dit moet kloppen, dat zeg jij. Ja. Maar gaat de rechter daar wel in mee dan?
Ja. Ja? Als je het heel goed, je moet het heel goed opschrijven. En ook alle onzekerheden geven. Dat vind ik ook heel eerlijk als wetenschapper.
Ja.
Dus waar zitten de onzekerheden en wat is de kans dat het werkelijk zo gebeurd is?
Ja. En de advocaat van de tegenpartij zal zeggen van ja, het kan dus ook zo gegaan zijn of zo gegaan zijn.
Ja, maar in de meeste gevallen is het gewoon duidelijk.
Ja.
Zoals wij dat doen. Mickey Wiedemeyer, mijn compagnon, die helpt daar fantastisch mee. Die heb ik ook opgeleid voor dit werk. En samen zoeken we het uit en komen we meestal tot een goed antwoord.
Jij bent ontzettend gezond, maar je bent niet meer de jongste.
Nee.
Wat ben je eigenlijk van plan? Ben je gewoon van plan om gewoon te blijven werken en werken?
Ja, dat denk ik wel, totdat het ophoudt. Ik bedoel, veroudering hou je niet tegen. Maar zolang het goed gaat, blijf ik het doen. En ik maak me natuurlijk wel zorgen over hoe dat dan verder moet in de toekomst, als die kennis verloren gaat.
Ja.
Maar goed, dan zou ik dus mensen moeten gaan opleiden. En voor sommige dingen kan dat ook echt.
Ja.
Bijvoorbeeld looppatronen wat te doen, dat zijn we nu aan het opleiden in Zweden.
Dat moet je ook even uitleggen.
Nou ja, wij doen heel veel zaken die we doen zijn looppatroonanalyse. Daar zijn we expert in. Ook internationaal hebben we dat uitgedragen en gebruikt.
Ja.
Maar ieder loopt een beetje anders. Maar er is wel enige overeenkomst. En je kunt dus uitzoeken wat is de kans dat dader en verdachte dezelfde persoon zijn, gegeven die looppatroonovereenkomsten.
Goh, dus eigenlijk is de manier waarop ik loop is een soort vingerafdruk.
Ja. En dat kan natuurlijk een beetje veranderen als je pijn hebt of als je zware dingen draagt. Maar dat kunnen we herkennen en houden rekening mee.
Fascinerend.
Ja, zeker.
Goh.
Ja.
Maar jij neemt ook de tijd om die kennis die je daarvan hebt om dat ook echt over te dragen.
Bij looppatronen kan dat, maar bij die valanalyses en ook gevechtssimulaties...
Ja.
Is dat heel erg lastig, omdat die software zo complex is. Die heb ik over 30 jaar ontwikkeld. En hoe draag je dat over? Maar dat, ja...
Maar je kunt niet zeggen tegen iemand van hier heb je wat cd'tjes... daar staat alles op, nee. En zet hem op.
Nee, cd'tjes gebruiken we niet meer, dat punt 1.
Sorry.
En punt 2, die software moet steeds ook uitgebreid worden... door nieuwe dingen in zaken, dus dat gaat niet zomaar.
Nee. Het is zondagochtend. Je hebt al mooie muziek laten horen. We gaan nu luisteren naar Durufle.
Ja.
Wie is dat?
Maurice Durufle is een componist. Die heeft 1947 een requiem geschreven.
Ja.
Hij was geïnspireerd door het requiem van Fauré. Ook een Fransman.
Ja.
En het zo bijzonder...
Hoe kom je aan deze muziek? Wanneer heb je dit voor het eerst gehoord?
Nou, dit was echt ongelooflijk. We waren in Londen op een congres en het was een hele warme zomer.
Ja.
En we zijn gevlucht uit het congres naar buiten. En we lopen over Trafalgar Square en het was gewoon te warm. Maar er is een kerkje, dat heet St. Martin's in the Field.
Ja.
En we dachten, in een kerk is het cool, dus we lopen naar binnen. Het gekke was, we moesten betalen. Meestal hoef je niet te betalen als je een kerk in komt.
Zeker niet.
Maar wat het geval was, we gingen op die houten bankjes zitten... en er kwam een groot koor binnenlopen. Zweterige Engelse mensen met rode gezichten. En iemand beklom het orgel en er kwam een volledig orkest. En die begonnen dit stuk te spelen. En ik had het nog nooit gehoord. En binnen een halve minuut was ik zo ontroerd... dat de tranen stroomden over mijn wangen. En ik keek opzij en ik zie dat een... Engelse mensen mij zitten aan te kijken of het wel goed gaat. Want dat bankje was aan het schudden door dat snikken.
Och.
En dus toen snel gedroogd en verder genoten van de muziek. Maar ik heb zelden zo'n ontroerende ervaring gehad met muziek. Dus dat blijft dan altijd bij je.
Mooi. Requiem van Durufle.
Ja, Maurice.
Prachtige muziek.
Ja.
Geloof jij in God eigenlijk?
Nee.
Ook niet als je dit hoort?
Nee. Maar ik hoor hier wel hele grote dingen in.
En wat bedoel je met grote dingen?
Nou ja, het heelal, de verbindingen, de stromen, die golven in die muziek. En je zou dat God kunnen noemen, maar zo noem ik dat niet.
Nee. Het is wel heel erg mooi.
Het is prachtig, ja.
Ja. Nou is het zo dat je hebt een leven lang ben jij professor geweest. En je hebt heel veel in en rond neurologie gezeten.
Ja.
Wat hebben wij in ons brein dat dit soms zo binnenkomt? Weet je dat?
Ik denk dat wat onze voorste hersengedeeltes, de voorste hersenen, die zijn voor nadenken. En dat stuurt je en dat houdt je verstandig, zeg maar. En dat geeft je overwegingen.
Ja.
Maar het is maar een heel klein deel van het brein. Er zijn hele andere stukken die ook emoties sturen. En die kunnen gewoon de tent overnemen. Ja, dus onderin die la, daar hangen emoties en herinneringen en gevoelens. En die kunnen losgemaakt worden door muziek. En die nemen je voorste hersenen over. Je bent gewoon verkocht.
Ja.
En dat vind ik heel mooi aan het mens zijn. Ik bedoel, een wetenschapper die vertrouwt op zijn voorste hersendelen voor nadenken. Maar het is ook heel goed om dat op te geven. Dus dat is ook een functie van muziek voor mij.
Ja. En die muziek die jij ons aanbiedt, allemaal, die is af en toe echt bijna hemels.
Ja.
Maar zo zou ik Frank Zappa niet omschrijven.
Nee.
Waarom staat die ertussen?
Ja, dat is is meer het rationele. Frank Zappa, geniale componist ook, maar ook uitvoerder. Op het podium had hij hele wilde uitvoeringen met mooie maatschappijkritische songs. Dat vond ik al prachtig. Maar later in zijn leven is hij ook echt nauwkeurig gaan componeren. En hij heeft aan het eind, dit is zijn laatste album waar je straks het nummer van hoort. Dat heeft hij echt heel nauwkeurig opgeschreven, zodat een ensemble dat kon uitvoeren. En dan pas zie je de complexiteit en de machineachtigheid van zijn muziek. Het is één passende machine. Dus ik geniet daar, omdat ik heel erg van wiskunde hou en complexe samenhangen, ook in mijn werk, hoor ik dat in die muziek.
Ja.
Dus het brengt niet veel emotie bij me los, maar ik kan genieten van die mathematische structuur.
Een beetje zoals Bach dat had.
Juist, dat is een hele goede vergelijking, ja.
Oké, Frank Zappa, Dog Breath Variations.
Thank you.
Frank Zappa. Dog Breath Variations. Dat is dan alweer de knipoog die...
Ongelooflijk, ja. Originele man, hè?
Ja.
Ja, prachtig. Ja.
Er zijn zoveel zaken waarmee ik het met jou wil hebben. En sport hoort daar zeker bij.
Ja.
Ik kwam hier al naar de studio op de fiets. Fietsen is ook iets wat jou na aan het hart gaat, heb ik het idee.
Ja.
En je hebt je ook met wielrennen ook, laten we zeggen, bezig gehouden als het gaat om hoe beweegt een wielrenner en hoe zou dat nog beter kunnen?
Ja, ik heb me vooral bemoeid met baanwielrennen. Dus hoe je zo snel mogelijk 1 kilometer rijdt bijvoorbeeld vanuit start.
Ja, daar zijn we heel goed in trouwens. Hè?
Ja, 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 fantastische talenten.
Ja, 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 ja.
En tijdritten. Dus ook bij de Tour de France, maar ook wereldkampioenschappen.
Ja.
En ik kon dus samenwerken met een club, een Nederlandse groep. En wat ik deed was het in de computer nadoen van wat er gebeurt aan rolweerstand, windweerstand, het vermogen van een renner. Wat, ik kreeg dus allerlei gegevens, dat kon ik nadoen. En dan kon ik bijvoorbeeld uitrekenen of het bij een tijdrit zin had om van fiets te wisselen. Want je hebt verschillende fietsen.
Heel belangrijk.
He, ja. En dat tijdstip optimaliseerde ik dan in de computer. Ik veranderde de plek net zo lang totdat ik de beste eindtijd kreeg. En dan bijvoorbeeld zei Martin Ducroof van iedereen stond op de laatste top voor de afdaling voor de tijdritfiets. Want dan rij je lekker hard.
Ja.
En die zei, het Nederlandse team is niet van fiets aan het wisselen. Ze maken een fout. Maar hij had het niet gezien. Ze waren al gewisseld, de top daarvoor. Want dat was beter volgens mijn berekeningen.
Ja.
En dan zit ik voor de televisie te genieten van, ik zie nu het resultaat van biofysica.
Ja.
Dat is natuurlijk leuk.
Heel erg leuk. Ja. Doen ze dat tegenwoordig nog steeds? Wielrenners,
ja.
Professionals. Maar ik bedoel ook die zeggen van, Bert, hoe kunnen wij dit het beste doen?
Nee, ik ben al een tijd niet gevraagd. Want ze hebben nu ook goede andere mensen.
Ja.
En ik heb ook andere dingen te doen. Maar ja, het kan nog steeds, ja. Ze doen het ook nog steeds. Er wordt steeds meer wetenschap gebruikt. En dat vind ik wel mooi. Want en je moet ook je plaats zien te veroveren, hè, als wetenschapper. Je hebt natuurlijk alfamannetjes die aan de top staan in de sport. En die geloven niet zomaar een wijsneus. Dus je moet echt ook bewijzen leveren. En ik vind dat een heel mooi proces.
Ja.
Ik vind onderwijs leuk en dit is een vorm van onderwijs.
Ja. Maar ja, dit is wel een vorm van onderwijs waarbij je wel moet bewijzen dat het werkt.
Ja, zo is het. Ja. En dat is ook gebleken.
Ja.
Ja.
Heb je nog het idee van, ik moet daar nog een keer in terug? Of is het goed zo?
Nou, nee, op dit moment, dat forensische werk, dat heeft nu de voorrang. Dus, maar ik zou het opnieuw kunnen doen, als het nodig is.
Ja, ja. Ja, ik zou zo meteen, ik denk dat we dat na het nieuws zo meteen doen. Want jij hebt je ook met schaatsen bezig gehouden.
Ja.
Dus een beetje qua fysica vergelijkbaar met het wielrennen. Hè?
Luchtweerstand en dergelijke wel, maar de techniek natuurlijk veel minder.
Nee, en daar speelt bijvoorbeeld tegenwoordig, nou ja, al heel lang de klapschaats een hele belangrijke rol in. Ook daar heb jij een rol in gespeeld. Gaan we het straks over hebben. Nog één stukje voor die tijd. En het is opnieuw Jesse Norman die langskomt.
Ja.
With a song in my heart.
Ja. Ja.
Waarom deze keus?
Je merkt, ik word er giechelig van.
Ja.
Want het gaat gewoon veel te ver. Je hebt dus een top klassieke zangeres.
Ja.
En die gaat een heel zoet musical liedje zingen.
Ja.
Nou, dat is plus en plus. Dat gaat te ver. En toch vind ik het prachtig.
We gaan luisteren.
lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
Gelukt. Heb je hem al betaald?
Wat bedoel je?
Mijn betaalverzoek.
Zo, dat doe je snel.
Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend.